Hoofdstuk 5. Vindt El Rubio in Spanje zijn weg. Waar waren we ook weer gebleven? In die kleine havenstad in Spanje zijn El Rubio en Margarita tegen elkaar aangebotst en toen ze elkaar aankeken, voelde het alsof de leegte in hun zelf vanzelf gevuld werd. Sommigen zouden het lotsverbondenheid noemen. Maar waar kwam die eenzaamheid vandaan bij El Rubio? Daarover ging het vorige hoofdstuk. Het waren vooral de verwachtingen van zijn vader, die een groeiend bedrijf had, en hem als gedroomde opvolger zou. Iedereen leek het een fantastische kans te vinden voor hem, maar El Rubio wist dat hij het niet wilde. Wat hij wel wilde, dat wist hij niet. En daarom besloot hij impulsief, toen de druk te groot werd, om weg te gaan. Op een avond vertrok hij met een vriend naar Spanje. De bedoeling was vechten tegen de nationalisten, maar alras ontdekte El Rubio dat ook dat zijn pad niet was. Misschien moet ik er even bij vertellen dat het lijkt alsof Piotr dit verhaal chronologisch vertelt. ik kan je verzekeren dat dat niet het geval is. Ik licht in het vorige hoofdstuk al een tipje op toen zijn geliefde Anna even op het toneel verscheen. Piotr vertelt associatief, volgens mij is dat het woord. Zodra iets, een woord, een zin of iets anders hem ergens aan herinnert, dan stapt hij moeiteloos in het andere verhaal en dan loopt hij zo het zijpad in. Het lastige is dat ik dat zijpad vaak ook interessant vind. Want ja, ik ken al bijna al die mensen, maar niet al die verhalen. Ik koos er intuïtief voor om hem te volgen in zijn verhalen. Ik dacht, dat zoek ik thuis wel verder uit, hoe dat allemaal zit, en dan maak ik er wel een doorlopend verhaal van. En dat is wat ik nu aan het maken ben. En dat valt nog eens tegen, want wat vertel ik wanneer? Dit is zo'n moment, want nu ik in grote lijnen het verhaal verteld heb van de keuze van El Rubio om naar Spanje te vertrekken, komt de vraag aan de orde, waarom verliet Margarita haar eiland en vertrok ze naar Spanje en wat hoopte ze daar te vinden, wat was het doel? Dat verhaal is, toen het logisch was om het te vertellen, niet door Piotr verteld. Eigenlijk is dat verhaal pas aan de orde gekomen toen ik er naar vroeg. Ik stelde, zoals ik eerder heb gezegd, niet zo heel veel vragen aan Piotr. Het gekke was dat ik daar pas achter kwam toen we al een heel eind op Dave waren en ik deze verhalen op chronologische volgorde begon te zetten. En toen dacht ik, waarom heeft Piotr niet stilgestaan bij het verhaal van Margarita? Dat moet hij toch kennen? Toen ik hem daarna vroeg, werd het even stil. Nou ja, het was al lang stil. Piotr die ging koffie zetten. En toen hij terugkwam, zei hij, ja, weet je, Floor, dit is geen gemakkelijk verhaal voor mij om te vertellen. En ik weet ook niet of ik dat moet doen. Misschien moet je dat gewoon aan je vader vragen. Maar als hij jou dan niks verteld heeft, dan zal hij ook wel zijn redenen hebben om dat niet te doen. En dan ga ik er al van uit dat er ooit met jouw vader en zijn zus gesproken is over de problemen die hun ouders later hebben gehad. En die alles te maken hadden met Margarita's verleden en haar keuzes. Maar misschien hebben je vader en zijn zus daar ook wel gewoon niet zoveel van gemerkt, want nou, jouw grootouders hadden al van jongs af aan geleerd om voorzichtig te zijn met wat ze daadwerkelijk voelden. Ik heb tijd nodig, Floor, om daarover na te denken, maar je hebt gelijk, als ze de geschiedenis recht willen doen, dan liggen hier misschien ook antwoorden voor volgende generaties. Maar ja, moet je die altijd vertellen? Dat weet ik even niet. Al dus Piotr. Misschien was het ook wel goed dat we elkaar geruime tijd ontmoetten voordat dit onderwerp aan de orde kwam. En Piotr wist ook inmiddels meer van mij en van mijn zus, want Piotr stelt wel vragen en vooral informatie over mijn zus maakte dat toen we stopten die dag. Hij zei, heb geduld, Floor, dat verhaal van Margarita, dat krijg je nog wel te horen. Maar of je dat in een podcast moet doen of hoe je dat noemt, ja, weet ik niet. Kortom, hier kom ik op terug. Nu wil ik eigenlijk even verder gaan met Sibbe, zoals mijn moeder El Rubio noemde, die letterlijk nog verder van huis raakte op die boot van Spanje tussen de communisten. Piotr vertelde dat mijn grootvader inhoudelijk niet zoveel verteld heeft over hoe die bootreis er dan uitzag, behalve dat hij merkte dat hij zich niet thuis voelde in zo'n mannengemeenschap waar een heel sterk vijanddenken overheerste. Hier werd er voor het eerst duidelijk dat hij over heel veel dingen niet echt nadacht. Iets wat anderen om hem heen blijkbaar wel deden de hele tijd. Hij handelde heel intuïtief en pas veel later kon hij woorden geven aan waarom hij dingen deed. Vaak als hij een keuze moest maken, dan wist hij wat voor keuze hij moest maken. Hij voelde dat. Hij voelde aan hoe hij dat moest doen. Zo is het mij in ieder geval verteld. Piotr raakt, als hij dat vertelt, een beetje ontroerd. En dat komt volgens hem omdat hij zich nog het moment herinnert dat mijn grootvader dat zat te vertellen. Hij zat op dezelfde plek als ik nu zit. Hij was een jaar of 28 en hij zat te spelen met een meetlat. Ergens op dat moment drong het echt tot El Rubio door hoe hij eigenlijk keuzes maakte en hoe hij daar ter plekke dacht. En dat is ook goed. Ook al wijkt dat af, zo ben ik blijkbaar. En hier aangekomen, beste luisteraars, op diezelfde plek waar het ook tot mijn grootvader doordrong in die werkplaats van Piotr, besefte ik rond dezelfde leeftijd als mijn grootvader dat ik op exact dezelfde wijze keuzes maak. Het zal jullie wellicht ook niet zoveel boeien, maar als je dat niet altijd kan uitleggen waarom je ergens voor kiest, maar wel weet diep van binnen dat je moet kiezen, hoe je moet kiezen, dan is dat soms lastig, zeker als die keuze afwijkt van gebaande paden. Blijkbaar krijg je dit soort patronen ook gewoon mee in je genen. Het was een van de vele momenten dat ik besefte dat een goede, ook weer intuïtieve keuze te hebben gemaakt om vaker met Piotr te gaan praten over mijn familiegeschiedenis. Terug naar Spanje. We zijn in 1938 in een kleine Spaanse havenstad en mijn grootvader was daar net aangekomen na een lange reis vanuit Nederland. Hij deed daar iets wat hem typeert. Hij koos voor dezelfde strategie die hij al eerder had toegepast. De strategie die hij ook bij zijn moeder had toegepast toen hij naar Spanje trok. Aan zijn moeder schreef hij een klein briefje waarop hij schreef dat hij vertrok en zo creëerde hij de ruimte voor zichzelf om na te denken. Alleen nu op die boot ging hij een stap verder dan bij zijn moeder. El Rubio was altijd al een snelle leerling. Hij zei letterlijk tegen zijn vriend: ik weet niet of ik dezelfde keuzes kan maken als jij. Ik wil daarover nadenken. Over een week sta ik op deze plek. Mocht je mijn antwoord willen horen, dan hoop ik je ook daar te zien. Hoewel El Rubio het antwoord al wist, vond hij het moeilijk om zijn vriend teleur te stellen. Hij stond een week later wel te wachten, maar die vriend is die dag nooit verschenen. Piotr pauzeerde even in het verhaal en zei toen: in die tussenliggende week gebeurde er iets heel moois. Je vader was in dat kleine havenstadje, in zijn eentje, met een tas met wat spullen, maar verder niks. Hij sprak de taal niet, had amper geld, wist eigenlijk helemaal niet hoe verder. Opnieuw wist hij wat hij niet wilde, maar hij had geen idee wat hij wel wilde. Op hetzelfde moment genoot hij wel van de grote hoeveelheid nieuwe indrukken die hij opdeed. En hij probeerde contact te maken met mensen om hem heen. En op zoek naar een slaapplaats werd hij verwezen naar een kleine havenkroeg en daar achter de bar stond Maria, de eerste Spaanse die hij tegenkwam die een beetje Engels sprak. En Maria, dat heb ik later begrepen van Margarita, want Rubio was daar wat minder scheutig over, zag gelijk wie ze voor zich had. Tegen Margarita heeft Maria later verteld: Ruby was toen ik hem voor het eerst zag zo'n mooie, schuchtere, onzekere jongen die heel veel in zich draagt, maar dat nog niet weet en vermoedelijk geronseld is om te komen vechten hier. Want als iets duidelijk was, dan was het wel dat hij niet van hier was. Een beetje mager was hij, maar wel een prachtige, jonge, grote man met een mooie, zachte, lage stem. Toen ik hem zag, had ik meteen een zwak voor hem. En als ik jonger was geweest, had ik zo verliefd op hem kunnen worden. El Rubio heeft al verteld dat hij heel veel te danken heeft aan Maria. Zij was eind 30 en haar man die was een jaar of twee daarvoor gestorven in de burgeroorlog die er in Spanje woedde. En die ook niet ongemerkt aan El Rubio voorbij zou gaan, maar dat wist hij toen nog niet. Ze woonde in de buurt van de kroeg in een klein huisje wat eigendom was van haar familie. Ze maakte de zolder leeg voor El Rubio. Vanaf toen had hij een plek en kon hij gaan bedenken hoe verder. En het eerste wat hij deed was een brief schrijven aan zijn moeder.